En zelfs toen ik werd geslagen, had ik echt zo'n vreugde van binnen.
De Stem. De podcast van SDOK met verhalen van vervolgde christenen.
They beat me by many things in my head, just to remove the word of God from my head.
Richard Groeneboom en Arco van Doleweert delen de getuigenissen en lessen van broers en zussen die lijden vanwege het geloof in Jezus.
Als ik lieg, dan verlies ik mijn eeuwige toekomst.
Zou jij dat ook niet willen? Gewoon een briefje op je nachtkastje waarin God antwoorden geeft op concrete dingen waar je mee worstelt.
Ja, graag.
Ja, ik denk dat iedereen dat toch wel zou willen. Hè? De afgelopen jaren heb ik veel bijzondere verhalen gehoord van christenen die dan geen briefje op hun nachtkastje vonden, maar die me wel vertelden over de bijzondere en bovennatuurlijke manier waarop God zich aan hen openbaarde. Bijvoorbeeld via een droom, een visioen, maar soms ook via een engel of een hoorbare stem. En ik moet zeggen dat zulke verhalen altijd heel veel indruk op me maken en me soms ook wel een beetje jaloers maken. Hoe is dat bij jou, Arco?
Ja, ontzettend herkenbaar, Richard. Ja, dat heb ik ook. En ik ben ook altijd wel op zoek naar, hey, hoe moet je dat dan precies duiden? Ik ben opgegroeid, opgevoed met het feit van, met gedachten van, hey, wonderen, die zijn, dat is vooral in de Bijbeltijd. En de Bijbel, door de Bijbel spreekt Heer God tot ons, maar de dingen die in handelingen gebeurden bijvoorbeeld, ja, dat was van toen.
Ja, de zogeheten streeptheologie, hè? We leven nu in een andere tijd en die wonderen vinden nu niet meer plaats.
Precies.
Ja. Ja, de vraag natuurlijk is hoe je al die dingen moet duiden, hè? Die verhalen die wij horen in de vervolgde kerk van toch soms bijzondere manieren waarop God spreekt. Nou, over die vragen ga ik straks in gesprek met dominee Gerrit Vreugdehil. Tot voor kort was hij hervormd predikant in Gouda, maar hij is op dit moment namens de zendingsorganisatie GZB werkzaam als docent Oude Testament op een theologische universiteit in Colombia. Hij schreef de laatste jaren veel over het werk van de Heilige Geest, het verstaan van Gods stem en het thema geestelijke strijd.
Ook deze aflevering delen Richard en ik iets inspirerends. Iets kleins, iets korts wat ons heeft geraakt. En Richard, ik ben heel benieuwd. Wat wil jij vandaag met ons delen?
Nou, bij de voorbereiding van deze podcast dacht ik van, nou, ik wil een verhaal vertellen wat een beetje aansluit bij het thema van, van deze uitzending. Hè? Het verstaan van Gods stem en de bijzondere leiding van God in situaties. Misschien weet je nog van de vorige keer in de podcast sprak ik over Saoedi-Arabië. Hè? Over een voorganger die ik heb gesproken uit Saoedi-Arabië. En nou, hij vertelde mij hoe God jaren geleden alweer in een visioen tot hem heeft gesproken en hem geroepen heeft. Hij woonde niet in Saoedi-Arabië zelf, maar in het buitenland. Hem geroepen heeft om in Saoedi-Arabië het evangelie te brengen. En dat was een heel bijzondere ervaring. Hij vertelde echt dat hij op klaarlichte dag een visioen kreeg. Een beeld, hè? Dus een droom is 's nachts, maar een visioen is gewoon overdag.
Met de ogen, met de ogen open? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, dat kan met de ogen open zijn, ja. Of, maar hij vertelde mij in ieder geval dat hij dus toen echt een beeld zag. Dat hij zelf boven Saoedi-Arabië zweefde, boven de hoofdstad. Ja. En hij zag echt heel die stad. En eromheen was een heel leger engelen ter bescherming. Hij zweefde eroverheen met een fakkel met vuur eroverheen. En God zei echt, you should go. Jij moet gaan. En dat was zo duidelijk voor hem dat God echt een roeping had om naar Saoedi-Arabië te gaan.
Dat is heel concreet.
Heel concreet. En later is dat ook op verschillende manieren ook bevestigd. En ja, daar moest ik aan denken. Hè? Dus dat is niet volgens manieren waarop wij dat, denk ik, zo gebruikelijk zijn. Maar God kan op deze manier ook werken en spreken. En dat maakt op mij wel heel veel indruk. En wat je dus nu ziet, hij is nu inderdaad via een moeilijke weg met heel veel tegenstand en heel veel vragen, hè, want dat gaat allemaal niet vanzelf.
Nee.
Is hij in Saoedi-Arabië terechtgekomen. En op dit moment zie je dat God hem op een bijzondere manier gebruikt om moslims tot Jezus te brengen en tot rijke zegen stelt.
Ja, echt het licht van de fakkel omhoog te houden.
Ja, en dat zijn wel heel bijzondere ervaringen. En ik heb wel eens een keer iemand horen zeggen van hoe duidelijker de roepstem van God, hoe waarschijnlijk ook hoe moeilijker je taak is.
Ja.
Misschien dat God ook in deze situatie, die man moet op een hele moeilijke plek zijn werk doen, het nodig heeft gevonden om hem op een hele bijzondere, hele directe manier te roepen. Maar het maakte wel heel veel indruk op me.
Ja. En het is ook heel persoonlijk, hè? Want ik moet gelijk denken aan het verhaal wat ik heb meegenomen.
Ja,
dat is een voorganger uit Nigeria, Elijah. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. En hij was elektricien. En op een gegeven moment ging er iets mis in zijn werk. Hij was iets aan het maken en het ging kapot. En nou goed, het gebeurde één keer, dus die klant was boos, dus hij weer terug en hij ging het weer maken. Hij dacht, ja, het is toch goed zo? Ik weet niet anders dan dat ik het zo moet oplossen. Hij ging weer naar huis, het ging weer kapot. Nou, dat gebeurde 3 keer. En toen werd hij een soort van stilgezet voor zijn gevoel. Dat hij dacht, oké, Heere God, wat wilt u hiermee zeggen? En toen kreeg hij de overtuiging, dat was niet door een visioen, niet door een droom. Was denk ik gewoon een gedachte, dat hij dacht, volgens mij wil God dat ik theologie ga studeren. Dat ik stop met me zorgen maken over geld en geld verdienen. Maar dat ik mijn hart richt op zijn koninkrijk.
Dat was gewoon een gedachte die bij hem boven kwam.
Ja. En toen dacht hij, nou weet je, misschien moet ik dat maar doen. Hij is die pomp weer gaan maken en is niet meer kapot gegaan. En dat was voor hem een bevestiging van dat dat goed was om dat pad in te slaan.
Bijzonder.
Veel minder concreet, hè?
Ja, ja.
Dat is gelijk het eerste wat mij opvalt. Dus
ook heel persoonlijk ook, hè?
Heel ja. persoonlijk. Door de omstandigheden. Maar het vroeg van hem ook wel een bepaalde luisterhouding. Van oké, maar wat wil je dan? En deze voorganger is uiteindelijk ook terechtgekomen in een heel moeilijk gebied. Hij woonde in Jos in Nigeria. Relatief veilige stad als het gaat over vervolging. God wilde hem 6 uur naar het noorden hebben, midden in Boko Haram gebied. Hij moest dus echt gewoon verhuizen in een heel moeilijk gebied.
Heel gevaarlijk,
nou, een beetje heel vergelijkbaar. Maar ik werd weer geraakt door de overtuiging. Niet zonder slag of stoot. Hè? Dus wat jij zegt over tegenstand, dat hoort heel erg bij zo'n roeping. Het is heel moeilijk. Ze maken hele moeilijke dingen mee. Maar ik werd heel erg geraakt door de passie om die fakkel van het licht van God verder te dragen.
Ja, mooi. Mooi dat je dit verhaal deelt, Arco.
Dan zijn we nu toegekomen aan de rubriek Het Gesprek. En vandaag ben jij in gesprek met dominee Gerrit Vreugdeel over het thema Gods stem verstaan. Richard, hoe kwam je er zo op om dit thema aan te pakken?
Nou ja, wij willen natuurlijk graag de verhalen van vervolgde christenen doorgeven. En de afgelopen jaren heb ik veel vervolgde christenen ontmoet die me vaak toch wel hele bijzondere verhalen vertelden over hoe God tot hen sprak op een hele bovennatuurlijke manier. Hè, door het spreken van God via een stem, een droom, een visioen. Maar soms ook via engelenverschijningen. En dat zijn verhalen die soms voor Nederlandse christenen soms wat bevreemdend kunnen overkomen. En een van de lessen die ik leerde was dat God soms op een hele bijzondere manier dus tot mensen spreekt. En ik merk nog wel eens dat wij niet zo goed in het Westen geraad weten met die verhalen. Hè, kunnen niet zo goed plaatsen. En tegelijkertijd, en dat troef ik ook, zijn we wel verlangend. En misschien herken je dat zelf ook wel in je leven, Arco. Dat we verlangend zijn om die bijzondere nabijheid van God te ervaren. Hè? Dus toch misschien toch weer dat briefje op een nachtkastje of op je kussen.
Ja, die twee kanten. Hè? Aan de ene kant een stukje jaloezie. Hè? Van dat is heel bijzonder, dat wil ik ook. En tegelijkertijd is het ook een soort van spannend, nieuw. Ik denk dat je dat
bedoelt, dat klopt. En ik geloof zelf, ik heb natuurlijk heel veel vervolgde christenen gesproken wereldwijd, die me bijzondere verhalen vertellen over God spreken. Dat niet verhalen zijn die alleen weggelegd zijn voor christenen heel ver weg, maar dat God ook tot ons heel concreet wil spreken. En dan is natuurlijk de vraag hoe je kunt groeien in het verstaan van de stem van God. En hoe weet je nou of iets echt van God is, of dat je misschien niet gewoon iets je eigen gedachten zijn. Nou, dat zijn dus allemaal vragen waar dominee Vreugde heel veel over heeft nagedacht. Heeft er ook veel studie nagedaan. Hij heeft daar veel over geschreven. Dat is bij hem begonnen in de tijd dat hij nog zendingspredikant was in Chili. En daar zag hij hoe de Heilige Geest op een hele bijzondere manier tot mensen sprak. En is hij zich daar ook meer in gaan verdiepen. En vandaar dat ik ook met hem aan de hand van verschillende verhalen van vervolgde christenen die getuigen van dat bijzondere spreken van God met hem in gesprek gegaan. En dan met name over de vraag hoe we die verhalen kunnen vertalen naar onze eigen context. Maar allereerst heb ik hem de vraag gesteld hoe hij nou eigenlijk zelf getriggerd is geraakt door het onderwerp geestelijke strijd en het werk van de Heilige Geest.
Mijn werk in Chili aan het seminari, vooral de contacten met de studenten die me op een gegeven moment uitnodigden in hun kerk om als predikant voor te gaan. Ze vonden het natuurlijk wel prachtig dat je hun eigen docent in de kerken voorging. En het waren de contacten met de studenten die vertelden over de bijzondere dingen die de God deed. Hoe je tot hen sprak via dromen en visioenen, over geestelijke strijd en over de leiding van de geest ging het eigenlijk voortdurend. En dat riep bij mij een heel sterk verlang op van, hé, wacht eens even, dit is allemaal zo concreet. meer dan ik van huis uit had meegekregen.
En wat was dat concrete dan? Wat zag je dan wat nieuw was?
Nou ja, bijvoorbeeld dat een voorganger naar me toe kwam en zegt, wij gaan er nu een kerk bouwen. En de Heere God heeft mij een droom gegeven en heeft precies laten zien hoe die kerk eruit moet zien. En nu ben ik hem aan het bouwen. En ja, wij doen dat met de architect, dat gaat op een heel andere manier. Maar dat is heel direct verbonden met de Heere God en ook een heel vast geloof dat dat belangrijk is en dat ze daar wat mee moeten doen. Of ja, de Heere God die zei tegen mij dat ik daarheen moest gaan. En ja, dat heb ik gedaan en toen kreeg ik een ontmoeting met iemand en ja, die voorbeelden die stapelen zich.
Ja.
En toen riep me een sterk verlangen op van, hey, maar wat is dat eigenlijk? Is de Heere God zo concreet betrokken op ons leven? Dat geloofde ik wel, maar nu kwam de ervaring erbij en het werd voor mij concreet. En als het tweede eigenlijk, toen later ik in de hoofdstad Santiago was en twee voorgangers heel specifiek voor mij baden om vervulling met de Heilige Geest. Ik had het zelf natuurlijk ook wel gedaan en op een avond hadden zij voor mij gebeden. Dat er een soort doorbraak zou komen in mijn leven. En ja, die is toen gekomen. Toen is het werk van de Heilige Geest nog veel concreter geworden.
Ja, en wat veranderde er precies toen er voor jou gebeden werd dan?
Nou, op dat moment zelf eigenlijk helemaal fysiek niks. Maar in diezelfde avond werd ik een paar keer wakker 's nachts. Dat ik het heel warm had en niet kon slapen. En toen ik voor de derde keer wakker werd, toen dacht ik van, hey, wacht eens even, dat is bijzonder. Toen moest ik opeens aan de roeping van Samuel denken. En toen mijn vrouw lag te slapen, ben ik naar de huiskamer gegaan. En toen heb ik daar ja, een hele heilige aanwezigheid van de Heere God ervaren. En toen heb ik voor het eerst eigenlijk een stem gehoord, waar de Heere God heel duidelijk iets tegen mij zei, in het Spaans. En toen dacht ik, hey, dat is bijzonder. Die stem heb ik in mijn gedachten wel vaker gehoord, maar niet geweten dat de Heere God was.
Was het een hoorbare stem of was het meer een innerlijke stem in je binnenste? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, dat verschil vind ik lastig aan te geven. Een hoorbare stem fysiek via mijn oren. Of dat het gewoon in mijn hoofd was, innerlijk. Ik denk dat het laatste was. Was dat het gewoon ja, in mijn geest of in mijn gedachten een hele duidelijk woord naar me toe kwam. Wel zo duidelijk dat ik wist, ja, maar dit moet van de Heere God zijn. Dus ik denk dat het meer een innerlijke gedachte was. Maar dat klonk als een stem.
Ja, en wat hoorde je? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, dat vind ik ook wel heel persoonlijk om te delen. Maar het was een bevestiging van de liefde van de Heere God voor mijn leven. En dat heeft me zo diep geraakt. Dat de Heere God zelf dat ook bevestigde. Dat ik zijn kind was en dat zijn liefde er voor mij was. Blijkbaar had ik dat nodig. Maar dat was wel de vrucht van het gebed. En toen dacht ik van, oké, de Heere God die kan zo concreet tot je spreken. En toen is een soort ontdekkingstocht ontstaan, dat ik in mijn stille tijd ook, ja, hoe doen we dat vaak? We zijn vaak, als we stille tijd houden, dan lezen we in de Bijbel, dan bidden we. Maar bidden is toch vaak eenrichtingsverkeer. Wij zeggen dingen tegen de Heere God en als we klaar zijn, dan is het amen. En die Chileense predikant die voor mij had gebeden, die zei op een gegeven moment ook van, ja, maar bidden, dat is, luister je ook, Gerrit? De Heere God heeft ons heel veel te zeggen. Dus dat ben ik eigenlijk ook gaan doen in mijn stille tijd. Dat ik ook gewoon de tijd nam om te luisteren. En dan de Heere God te vragen of hij tot mij wilde spreken. En vaak zijn het woorden vanuit de Bijbel die in mijn gedachten opkomen. En daar sta ik dan verder wat bij stil. En soms zijn het andere zinnetjes. En zo ontdekte ik eigenlijk dat de Heere God zo concreet betrokken is op ons leven. Ja, toen ontstond er een hele ontdekkingstocht. Ik dacht van, hé, maar hoe kan dat dan? Ja, dat moet wel de Heilige Geest zijn.
Ja.
En zo is eigenlijk die ontdekkingstocht ontstaan. En ook het verlangen. Verlangen en ontmoetingen hebben dat iets aangewakkerd.
Ja, en bijzonder is natuurlijk wel dat je al jaren ook al wel als predikant werkzaam was, hè, als theoloog. En ik neem aan dat je toen ook heel veel had geleerd en gehoord over de Heilige Geest en zijn werk. Maar blijkbaar was dit toch even heel iets anders.
Ja, nee, zeker. Het werk van de Heilige Geest ken ik ook wel. Want als de Heere God niet tot ons had gesproken, waren we nooit naar Zuid-Amerika gegaan. Dus die leiding die was er. En ja, zo. Ja, ik denk terugkijken dat het werk van de Heilige Geest voor mij vooral gekoppeld was aan het tot geloof komen en mensen brengen bij de Heer Jezus. Wat natuurlijk ook misschien wel een van de hoofdtaken van de Heilige Geest is. Maar verder ook dat de Heilige Geest ook in je woont. Hè? Dus van inwerking naar inwoning. En dat je als gelovige een tempel bent van de Heilige Geest, zegt Paulus in de Korinthebrief. Dat betekent dat de Heilige Geest dus bij je is.
Nou, mooi om daar straks nog even over door te spreken. Hè? Nou, de ontmoetingen met vervolgde Christen hebben mijn zicht op het werk van de Heilige Geest ook wel verdiept en verbreed. Dus ik herken wel heel erg ook wat je zegt. Het lijkt me mooi om, ja, deze podcast gaat natuurlijk ook over de getuigenissen van vervolgde christenen, om met elkaar naar verschillende getuigenissen te gaan luisteren, waarin we iets horen juist van dat bijzondere werk van de Heilige Geest. En we luisteren naar die drie verhalen waarin ja, de Heilige Geest op een bijzondere manier spreekt of leiding gaf aan bepaalde concrete situaties. En goed om daar dan de naam met elkaar even over door te spreken. Het eerste verhaal dat komt uit een eerdere podcast-uitzending, waarin ik sprak met de Nederlandse Iraakse Koerd Faraydoun Fouad. Hij probeert Koerdische moslims met het evangelie te bereiken en heeft hierdoor ook met ernstige bedreigingen te maken. En hij vertelde me dat hij vorig jaar in Iraaks Koerdistan in zijn hotelkamer was en dat Gods geest hem op een bijzondere manier die duidelijk wilde maken. Nou, laten we nu eerst even luisteren naar een fragment waarin Faraydoun zelf vertelt wat er nou precies gebeurde.
Ik was aan het bidden, Heere God, wat wilt u dat ik doe vandaag? God zei, ga lopen, wandelen.
Hoorde je echt een stem?
Ja, stem in mijn hart, loop. En ik begon het te lopen, heel vroeg. Lopen en lopen en lopen in zo'n grote stad. Ik wist het absoluut niet.
Geen idee waar je naartoe moest. Dus je liep maar zomaar een beetje de straat op.
Ja, naar wie? Nou, ik begon te lopen. Na echt een 2 uur lopen kwam ik bij een grote centrum terecht. Een soort en grote rommelmarkt. En kijken om mij heen en tegelijkertijd aan de Heere van God vragen. Wat wilt u van mij? Dat ik hier ben. Wat wilt u hier? Maar op een gegeven moment zag ik het. Iemand kwam 100 meter ver van mij. 100 meter. Ik zag een iemand. En tussen al die mensen. En een beetje kwam dichterbij. Steeds dichterbij. En hij kijkt naar mij. Van de verre. En ik kijk naar hem. En hij kijkt naar de grond. En ik blijf naar hem kijken. Hij kwam dichterbij. Dichterbij. Een paar meter afstand van mij. Hij kijkt de tweede keer naar mij. En ik steekte mijn hand omhoog. En ik zei, ik begroet u in de naam van Jezus. In het Koerdische taal natuurlijk.
Yeah.
En iedereen gelijk hoorde mij. Was wel gevaarlijk.
Yeah.
Maar ik weet het niet. Gods kracht was of God was die heeft mijn mond gebruikt om dat te zeggen.
Yeah.
En dat zei ik. En die man viel gelijk op zijn knieën. Hij zei, huilen begon hij huilen. En hij zei, ik heb een jaar geleden een oude mobieltje gekregen van iemand. Omdat ik zo moeilijk had. Ik had heel moeilijk. En in die mobieltje heb ik aangedaan. Er zat die SD-kaart in. Memorykaartje in de mobiel. En er zaten allemaal boodschappen van het evangelie. En ik heb hele nacht nageluisterd. En die nacht heb ik voor Jezus geknield. Ik kan niet lezen, ik kan niet schrijven. Maar ik hoor een stem. Kom, ik geef jou een nieuw leven. Ik ben jouw redder. In je moeilijkheden.
Ja, bijzonder hè, hoe de Heilige Geest spreekt tot Faraydoun op zo'n bijzondere manier. Dat hij zegt tegen hem, ja, ga lopen en dan komt er zo'n ontmoeting. Als ik zo'n verhaal hoor, dan denk ik bij mezelf, nou, dat zou ik ook wel heel graag willen meemaken. Gerrit, hoe heb jij naar dit fragment geluisterd?
Ja, ik vond het een heel ontroerend fragment. Dat aan eerste plaats. Kijk, als je even goed luistert naar wat hij zegt, ik hoor een stem in mijn hart. Hè, dus in je gedachten, in je hoofd gebeurt iets waarvan je echt het idee hebt van, dat heb ik niet zelf bedacht, dat komt van de Heere God. He, stem in mijn hart, zo zou je het kunnen zeggen. De Heere God maakt iets duidelijk. En wat mij ontroert is dat hij dan ook gehoor aan geeft. En dat hij niet precies weet wat er verder gebeurt en dat hij op pad gaat. En dan komt hij iemand tegen en dan is zijn oog daarop gefixeerd. Dus op een of andere manier heeft de geest zeg maar, hem ook zeg maar, iemand in beeld gebracht. Blijkbaar moest hij voor die persoon daarheen lopen. Dus die stem, dat is denk ik voor heel veel gelovigen van ons minder vanzelfsprekend, maar gelovigen van de wereldkerk wel, dat Gods geest je op zo'n manier leidt. En ze hebben iets van die ontvankelijkheid, iets van die gehoorzaamheid. Dus dat treft mij heel sterk.
Ja. Heb je ook wel eens dat soort ontmoetingen met God, waarin hij jou ook een opdracht geeft of misschien zegt dat je naar een bepaalde persoon moet toegaan?
Jazeker, dat heb ik ook. En als ik daarover deel met andere mensen, ook bijvoorbeeld in de kring van de gemeente, dan blijkt dat heel veel mensen dat hebben, maar dat ze niet altijd hebben geleerd om dat heel specifiek met de Heere God te verbinden. Ja, dat is gewoon een gedachte die ik had.
Ja.
En,
kun je een voorbeeld noemen van zo'n concrete situatie?
Nou ja, ik zit thuis te werken aan een preek. En tijdens die preek moet ik opeens aan een broeder uit de gemeente denken. En ja, wat doe je op zo'n moment? Je kunt zeggen, oké, je hebt wel eens meer van die gedachten. Die gedachten kun je wegduwen en je kunt weer verder gaan. Ja, de preek moet voor zondag ook af. Tegelijkertijd heb ik ook wel geleerd om daar eens even bij stil te staan. Waarom moet ik nou aan deze persoon denken? Misschien wil de Heere God wel dat ik iets doe. Dus ik kan een mailtje sturen, ik kan hem even bellen. Ik kan op bezoek gaan, ik kan mijn fiets pakken, even naar die persoon toe gaan. Maar ja, het regent buiten en ik ben druk. Allemaal overwegingen. Nou, ik besluit toch mijn fiets te pakken en onverwacht naar die persoon op bezoek te gaan. En ik bel aan en die persoon doet open voor mij en die zegt tegen haar: "Tjonge, zomaar op bezoek, maar u komt als geroepen. Komt u maar binnen, want ik heb vanochtend juist een slecht nieuwsgesprek gehad met de dokter." Ja. Dus op zo'n moment, zeg maar, weet ik dat die gedachte die kwam van de Heere God was, dat weet je niet van tevoren, maar door er wat mee te doen, kom je erachter in de ontmoeting. En als dan persoon zegt, je komt als geroepen, want, weet je, oké, ik had dat blijkbaar moeten doen, ik had mijn werk moeten onderbreken. En zulke soort leiding van de Heilige Geest, die hebben we als gelovig. En het is belangrijk dat je daar meer bij stilstaat.
Maar
en daarin groeit.
Dat klinkt dus eigenlijk heel natuurlijk, hè? Je denkt aan de persoon. Dus je denkt vaak van, ja, God, als God spreekt, dan horen we een stem. Of maar dit. Je zit gewoon achter je bureau en dan heb je een gedachte. En ja, dan anticipeer je daarop.
Ja, precies. En die heb ik ook in Zuid-Amerika bij mensen wel nagevraagd. Hebben jullie nou fysiek een hoorbare stem? Sommige mensen hebben dat af en toe. Maar de regel is dat gewoon op de wijze van de gedachte. De geest die in ons woont, die brengt gedachten, zeg maar, naar boven. En zodanig dat je weet van, ja, maar dit is niet van mijzelf. Dit heb ik zelf niet bedacht, maar dit is van de Heere God. Nou, dus soms weet je dat niet altijd. En de enige manier om erachter te komen, is door er gehoor aan te geven. En het geloof heeft in die zin met gehoorzaamheid te maken. Zoals deze broeder ook, die hoorde een gedachte, die wist niet precies, maar die gingen mee aan de slag. Ja. En in de gehoorzaamheid ligt de zegen. En dat blijkt ook wel.
Ja, maar nu hoor ik misschien iemand ook die zit te luisteren die zegt, ja, maar ik ben ook gewoon mens met allerlei soorten gedachten. Dat kunnen toch ook mijn eigen gedachten zijn? Hoe weet ik nou of iets van God is of dat ik het zelf heb verzonnen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je als gelovige, de veronderstelling is dat de Heere God onze hemelse Vader is en dat Hij door de Heilige Geest ons leidt. Dat mag je als gelovige weten. De Geest die in ons woont, die wil ons in allerlei situaties ook leiden en gebruiken. En ik denk dat we ons daar meer bewust van moeten zijn. En dat doet hij dan op de wijze van de gedachte, door dingen in herinnering te brengen. Dus je weet niet altijd of dat van de Heere God is of niet. Je kan zeggen van, nou, het mag sowieso niet in strijd zijn met de Bijbel. Het moet vrede geven, het moet ten nietste zijn van het koninkrijk. Er zijn allerlei dingen, zeg maar, daarom omgeven. Maar de enige manier om erachter te komen is door er wat mee te doen. Dus dat is ook een oefenschool. Geloof is in navolging van de Heer Jezus is ook met vallen en opstaan doen wat hij zegt.
Ja, hoe kun je daar nou concreet in oefenen? Door heel concreet, als je een gedachte hebt, zoals je net vertelde, dat mooie verhaal van je zit in je studeerkamer en je denkt aan iemand in de gemeente, om dat gewoon te gaan doen. Heb je nog andere adviezen voor mensen die nu luisteren en zeggen, ja, ik zou ook wel veel meer Gods stem ook willen ervaren in mijn leven?
Nou, ik denk dat het sowieso belangrijk is om daarin te investeren, in de omgang met de Heere zelf. Kijk, als er heel veel mensen op een pleintje hierachter bij mijn huis staan en mijn vrouw zegt, want ik kan tussen al die stemmen, de stem van mijn vrouw gelijk herkennen, of de stem van een van mijn kinderen. Dat komt omdat ik heel veel met ze omga, veel met ze praat. Dus ik denk, het is zo, ja, misschien is het wel een open deur, maar de stille tijd, de omgang met de Heere God, de stem van de Heere wordt steeds meer vertrouwd voor je. Dus in je stille tijd probeer ook te luisteren, zeg maar. En in die ontmoeting groeit ook een besef van, ja, maar dit is van de Heere God. En dit is niet van mijzelf. En dat ontdek je alleen maar door erin te investeren. Ja. En dan leer je dus die stem onderscheiden van alle andere stemmen die er zijn.
Ja.
En daar heb je soms ook een gebed samen met anderen voor nodig. Van, joh, vertel jij eens, hoe gaat het in jouw leven? Hé, maar dat heb ik ook wel. En dan is er herkenning.
Dat is misschien ook wel een beetje eng, hè? Want als je dan een bepaalde gedachte hebt, dat je denkt van, ja, ik heb iets, maar vind ik het wel een beetje spannend.
Het is absoluut eng, omdat je niet precies weet of het wat de uitkomst verder is. Nee. En wat er precies gaat gebeuren.
En je kunt je natuurlijk ook een keer vergissen, toch? We zijn ook gewoon kwetsbare mensen. Of...
En je kunt je zeker ook vergissen. En vaak is het in de kerk ook wel een beetje de gewoonte om mensen, als je een keer fouten maakt, om je af te branden en daar heel kritisch op te zijn. Dus het vraagt ook wel van de gemeenschap waar we onderdeel van zijn, dat we ook mild zijn naar elkaar. En het is een oefenschool. En ook, ja, nou ja, dat als we iets delen ook wel voorzichtig zijn. Joh, ik heb voor je gebeden en ik heb heel iets op mijn hart. Mag ik dat met je delen? Ik zou ook nooit zeggen, de Heere God heeft tegen mij gezegd dat. Ik bedoel, ik ben een mens met vallen opstaan, probeer ik de Heer Jezus te volgen. Dus in alle kwetsbaarheid, maar wel dat je het zo deelt.
Ja.
En dat is de enige manier om erachter te komen.
Ja. Heb je dat ook zelf al eens gehad? Hè? Want we horen vaak ook wel hele mooie verhalen. Maar er zijn natuurlijk ook verhalen die dan toch heel anders zijn. Dat je denkt van, nou, ik had echt gedacht dat ik Gods stem verstond en dat het toch
Ja, dat je dacht van nee, ik heb me vergist of ik weet het niet of ik zit nog steeds met vragen.
Ja, ja zeker. Ik heb het zelf ook gehad. Ik ging met enige regelmaat naar de EO voor opnames daar. En op weg daar, voor een van de opnames, moest ik heel sterk aan de portier denken die daar zat. En dat ik iets tegen hem moest zeggen. Dat hij zich zorgen maakte over een dochtertje dat ziek was, maar dat het niet hoefde, want de Heere God zou haar beter maken. Nou, dat is heel spannend, zeg maar.
Ja, en nogal. Je kent die man verder niet?
Ik ken die man verder niet. Ik denk, wat doe ik daar verder mee? Dus ik ging naar... Ik had er ook een naam bij gekregen. En ik ging naar de EO toe. Ik denk, nou, ik ga eerst wel naar de opnames. Ik doe het wel op de terugweg. Dus heb je allerlei overwegingen. En daar zat de portier en ik sprak me aan. Van, joh, ik was op weg hierheen. En ik moest aan je denken. Ik ben een gelovig mens. En dit kwam in mijn gedachten. Maar dat was niet correct, want de persoon die had geen kinderen. En het was niet de juiste persoon. Maar toen zei hij, geef niet hoor, ik ben ook gelovig. En dat vond ik zo mooi. Nou, ik ben gehoorzaam geweest, ik snap het nog steeds niet, zeg maar. Het was zo duidelijk dat ik dat tegen die persoon moest zeggen. Maar misschien was er een wisseling van de wacht geweest. Was het misschien een andere collega of iets dergelijks. Was niet het juiste moment. En ik dacht, nou, dan heb ik het fout gehad. Dus dat kan ook gebeuren. Hè? En achteraf dacht ik van, nou ja, maar ik ben wel gehoorzaam geweest. En ik heb het voorzichtig gedaan. Dus in die gehoorzaamheid ligt toch wel de zegen. Dus misschien was het wel een soort test, denk ik, terug. Van durf je de stap te wagen? In dit geval haakte het verder niet bij die
persoon. Is dat niet ontmoedigend dat je denkt van ja, een volgende keer kijk ik wel uit voordat ik wat zeg tegen iemand?
Tuurlijk heb je zulke soort gedachten ook. Ja. Maar de andere kant is sterker. Dat de Heere God die heeft een verlangen om zijn liefde met mensen bekend te maken. En die wil mij als gelovige, ons als gelovige inschakelen. Dus ik kan niet op mijn lauweren gaan rusten. Dus dan ga ik weer naar hem terug. Heere, laat me dan de volgende keer het nog duidelijker. Maar ik wil in ieder geval een instrument in uw hand zijn. Dus dat basisverlangen, dat is sterker bij mij. En ik hoop bij heel veel gelovigen ook.
En het mooie is, dit soort verhalen, zoals je net ook vertelde, ook toen je in je studeerkamer zat, en wat we nu ook horen in het verhaal van die Farid doen, dat hoor ik wereldwijd heel veel, hè, onder vervolgde christenen. En ik heb het idee dat we in de kerken, in zijn algemeenheid, vaak dit soort dingen niet ervaren. Omdat we heel snel, en dat ken ik bij mezelf ook, wel heel snel gaan redeneren. Hè, en onze eigen gedachten blijven hangen. Zou dat dan misschien ook de reden zijn dat we dit soort dingen meer tegenkomen in dit soort landen? Omdat mensen daar in zijn algemeenheid, toch is mijn indruk, vaak veel makkelijker vinden om, het alles open te leggen bij God en niet zo in je hoofd allemaal te gaan redeneren.
Dat zal zeker meespelen. Toen ik vroeger belijdeniscategorisatie volgde, zei de predikant, je moet niet redeneren, want dat is de reden eren. Oh, ja. Die is er altijd wel ingebleven. Dat wij natuurlijk heel rationeel zijn en daar ook het werk van Heere God makkelijk wegdrukken. Maar ik denk dat het belangrijk is, wij maken soms een enorme scheiding van dat staat in de Bijbel, maar ons leven vandaag de dag is anders. Ook dat fragment wat we net hebben gehoord, als je naar de Bijbel gaat, zie je vergelijkbare dingen. Ik moest zelf denken aan Handelingen 10, dat Cornelius een visioen krijgt en dat Petrus op hetzelfde moment aan het bidden zijn visioen krijgt en die twee worden met elkaar verbonden. En zo komt Cornelius tot geloof, doordat er twee mensen zijn die iets horen, iets zien en die daar gehoor aan geven. Dus de Bijbel is daar vol van. En ik denk dat we van de vervolgde kerk, de broeders en zusters elders in de wereld kunnen leren dat de Bijbel niet een gesloten boek is, maar dat de Heere God nog steeds zo werkt als in de Bijbel wordt verteld. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat we de Bijbel lezen met de ogen van de volgende kerk en leren van maar zoals God toen handelt, zo doet hij dat nu nog steeds.
Ja.
En dat is denk ik ook belangrijk. Dus de reden, we zijn heel rationeel en wij duwen makkelijk de dingen weg, maar terug naar de Bijbel. En die realiteit, Heere God, de Heere Jezus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid, zegt de Hebreeënbrief. En dat we dat ook echt mogen geloven.
Ja, maar vaak wordt dan gezegd van maar wij hebben de Bijbel. Hè, daar heeft God zich in geopenbaard en daarmee moeten we het doen. Hè, dat argument zul je zeker ook kennen, wat vaak natuurlijk gebruikt wordt. Wat zeg jij dan?
Nou, dat het zeker ook waar is, maar dat de Bijbel de algemene lijnen, weergeeft van wat de Heere God belangrijk vindt. Maar of ik die concrete persoon morgen moet bezoeken, of dat gezin daar iets nodig heeft, dat zal de Heilige Geest mij duidelijk moeten maken. Dus die hele concrete leiding, dat is het werk van de Heilige Geest. En die hebben we ook heel hard nodig vandaag de dag.
Tot zover, dominee Vreugdeheel.
althans deel 1. Hè? Want dit is nog helemaal niet het complete interview wat jij hebt gehad met dominee Gerrit Vreugdeel.
Nee, klopt. Ik vond het echt een heel mooi gesprek. Hij zei heel veel mooie dingen. Dus ik dacht van nou, dat is eigenlijk veel te veel voor één podcast. Dus we hebben nu deel 1 gehad, waarin het gaat inderdaad over Godsdienst verstaan naar aanleiding van dat fragment van Faridoun Fouad. Maar in het volgende deel gaan we veel meer hebben over ja, dromen, visioenen, waardoor God spreekt. En ook ja, over Gods leiding en de leiding van de Heilige Geest met name is soms in hele, ja, hele opmerkelijke situaties. En hoe we dat moeten, hoe we dat kunnen toepassen in ons leven hier. Dus,
wat mooi joh, dus deel 2 volgt?
Zeker, ja.
Deel 1 over Gods stem. Richard, ik ben benieuwd, heb je eigenlijk ooit een keer zo'n ervaring gehad? Dat je heel duidelijk Gods stem door de omstandigheden of wat dan ook?
Ja, zeker herken dat zeker wel. Ja. Zeker echt een hoorbare stem heb ik nooit meegemaakt. Maar wel dat je in bepaalde situaties echt heel sterk merkt van ja, dit is God die, hoe die dingen leidt. Ik weet nog heel goed, ik was een aantal jaren geleden was ik in Irak. Dat was toen net in de periode dat IS verslagen was. En ik ging daar naartoe naar Noord-Irak om daar slachtoffers te spreken van IS daar, christenen.
In die vluchtelingenkampen ook?
Ja, dat inderdaad in die vluchtelingenkampen daar. En ik had van tevoren allemaal goed voorbereid met de mensen die mij daar zouden helpen. Maar ik kwam daar aan en echt was allemaal zo slecht geregeld. En ook daarin geloof ik echt dat daar sprake is van geestelijke strijd. Hè. De duivel is er altijd mee bezig om dingen te verstoren.
Ja. Af te breken.
En ik snap er echt helemaal niets van. Echt een tolk die gewoon zijn werk slecht deed. Mensen die hun afspraken niet nakwamen. Weet je, opeens andere dingen moesten doen. En ik heb heel wat, wat gereisd en ervaringen ook met dit soort type reizen. En ik had echt nog nooit meegemaakt dat ik dacht van, nou weet je, als het zo gaat, dan moet ik gewoon terug.
Want je was er met een cameraman.
Ja, met een cameraman, ja. En ik had echt pijn in mijn buik. Ik dacht, hoe komt dit goed? En Sjam, de cameraman met wie ik samen was, die zei van, joh, we zaten toen in de hotellobby, ik weet nog goed. Die zei ook, stelde voor van, joh, hey, laten we nu gewoon hiervoor gaan bidden. We zitten hier niet voor onszelf. We zijn hier ook echt om Gods Koninkrijk te dienen met die verhalen. Laten we vragen of God een oplossing geeft. Dus ik weet nog heel goed, we gingen in die hotellobby zitten en hebben daar gewoon samen zitten bidden. Heere God, ja, dit loopt helemaal mis. Wilt u maar een oplossing bieden? Want wij weten het niet.
Nee.
En het bijzondere was dat daar nou, in die hotellobby was ook een Amerikaanse vrouw. En die kwam naar ons toe en die zei, ja, het ziet er een beetje uit dat jullie een beetje zorgen hebben. En nou, vertelde ik het verhaal. Ja. Dat we ja, video's wilden maken met christenen die slachtoffer waren van IS daar. Ze zei, nou, ik heb een vriend, die woont hier vlakbij. En die werkt ook voor een christelijke mensenrechtenorganisatie. En ja, misschien dat die jou wel kan helpen. Dus zij belde hem op terwijl ik daar zat. En binnen een uur zat die man bij ons binnen. Hij heeft ons meegenomen naar zijn kantoor. En binnen 2 dagen, een man die ik nooit gezien had.
Nee.
Die heeft ons precies bij die mensen gebracht die wij ook wilden spreken. Hè? Want je moet weer afwachten van, ja, kent hij ook die mensen die Tuurlijk. Ik eigenlijk van plan was te spreken?
Ja.
Ik heb dat zo ervaren als Gods ingrijpen.
Zo, dat is bijzonder.
En direct gewoon een antwoord op het gebed.
Ja.
Is dat dan een hoorbare stem? Nee, maar God stuurt wel iemand naar je toe. Een engelenverschijning in de vorm van een levende persoon.
Dat is net te toevallig allemaal.
Het is allemaal te toevallig allemaal. Ja. En ik geloof dat het, en dat heeft mij wel geholpen. Het gaat erom dat je je veel meer bewust bent. En dat is wat Gerrit ook aangaf. Hè, dat je bewust bent dat God door allerlei situaties tot jou wil spreken. Maar sta je er open voor en zie je het ook.
Ja.
Hè? Opmerken is beter dan offeranden. Werd mij vroeger ook altijd gezegd. En dat is ook echt zo. Hè? God wil heel graag dat je opmerkt wat hij in jouw leven doet. Ja. En daar mag je hem ook voor danken. En op die manier wordt God ook geëerd.
Ja, ja absoluut. Hè. En hij wil ons... er zit ook iets van beschikbaarheid in. En tegelijkertijd is het ook moeilijk. Ik herken wel, hij heeft het op een gegeven moment ook over dat het heel moeilijk kan zijn om de stem van God te verstaan. Hè? Wat is nou je eigen gedachte en wat is nou van hem?
Ja.
En ik weet nog dat ik een keer gewoon in het dorp waar ik, of in de stad, nee, dorp is het eigenlijk, in het dorp waar ik woonde, op straat liep. En toen kwam ik langs een winkeltje en toen had ik een gedachte van binnen. Ik moet naar binnen om een gift te geven. En ik wist, dat was een christelijk winkeltje. Dus de eigenaar was christen. Die had ik wel eens gesproken. En ik moest daar naar binnen om een gift te geven. En ik dacht, nou, wat is dat nou voor geks? Ik bedenk wel eens vaker zoiets. Is dat nou wel of niet van God? Ik was echt een soort van, tweestrijd. Ik dacht dat ik, nou ja, goed. De reden eren, zegt hij. Nou, ik rationeel kon ik er gewoon niet bij. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon een keer doen. Dus ik ga dat winkeltje binnen en nou, ik moest echt even over een drempel. Dus ik heb eerst een beetje bij de schoenveters staan kijken. Uiteindelijk dacht ik, nou, niemand in die winkel. Ik naar die eigenaar toe. Ik zeg, joh, ik...
Was een schoenwinkel of zo?
Ja, het was een schoenwinkeltje. En ik dacht, nou, weet je, ik ga toch maar gewoon... ik denk dat ik... Kan ik jou een gift geven? Nou, toevallig was die eigenaar net bezig met een of andere stichting. En kon zijn giften heel goed gebruiken. Vond ik heel bijzonder. Maar ik had nog niet de zekerheid, want iedereen kan wel geld gebruiken. Ik had niet de zekerheid, is dit nou van God of niet?
Ja.
En toen keek ik op de toonbank en toen stond er een bakje met Bijbelversen. En de Bijbelvers wat daar voorin dat kaartje stond, in de kaartenbakje, dat was precies de tekst die ik die ochtend uitgebreid had bestudeerd.
Dat is wel heel bijzonder.
En toen dacht ik, ja, ik wist die gedachte, dat wist ik niet zeker, maar dit is te bijzonder. En dat heeft mij wel heel erg geleerd, ook over van, hé, maar het is niet altijd zo duidelijk als dat ik dacht dat het zou zijn.
Mm-hmm.
Ja, als je het hebt over Gods stem verstaan, dan heb ik heel snel het beeld van, ja, die stem van God is heel duidelijk anders dan mijn gedachten.
Nee, God werkt door jouw gedachten heen.
Hij werkt door onze gedachten heen.
En de Heilige Geest woont in jou.
Ja, dat is precies wat Paulus ook schrijft. Hè?
Ja.
En dus het vraagt heel erg een opmerkzaamheid en ook tijd doorbrengen. Hè? Dat haalt hij op een gegeven moment ook aan. De stem van je vrouw herken je in een groep mensen. De tijd nemen, voorstellen tijd. Dus de tijd nemen om te luisteren ook naar de Heere God. Wat hij tot ons wil zeggen. Dus het vraagt ook oefening.
Ja, en een gerichtheid hebben. Hè? Een antenne en ook wel de durf hebben. Hè? Want als jij dat winkeltje niet was binnengegaan... Nee. En voor de ratio zeg maar zwaarder al dat te wegen... had je die bijzondere ervaring niet gehad.
Nee, en dan had ik het de keer daarop moeilijker gevonden om het wel te doen.
Ja. Klopt, ja. Dat herken ik. Ja. Wat doet nou zo'n ervaring met jou?
Op dat moment bemoedigt het me heel erg. Vind ik heel mooi. En het moedigt me wel aan in volgende situaties om sneller die stap te zetten. Maar ik merk dat ik ben de afgelopen weken verhuisd. En ik merk dat zo'n verhuistijd, hè, dat ben je van met de verfkwast aan het rondrennen, zeg maar. En de schuren hier.
Allemaal drukte,
En ik merk dat haast funest is om de stem van God te verstaan.
Ja, het vraagt om rust.
Het vraagt om rust. En het vraagt om, en openstaan. Hè, van, Heere God, wilt u mij gebruiken? Dus, dat stof gaat allemaal een beetje liggen, weet je. De verf zit aan de muren. Dus.
Ja.
En zeker met dit interview van dominee Gerrit Vreugdeel. Dan sta ik er weer helemaal open voor.
Nou, dankjewel Arco. Mooi dat je dit verhaal met ons deelt.
Dan is het tijd voor het reflectiemoment. Hey, en wat ik eigenlijk, waar ik eigenlijk benieuwd naar was, is hoe ben jij daarmee bezig met het proberen te luisteren naar de stem van God?
Nou, ik herken wel, misschien wat jij ook wel hebt, dat het soms best wel moeilijk is, hè, om echt stil te zijn. Hè? Wat Gerrit Vreugdeheel ook zei, hè? Van we zijn gewend om in het gebed te zenden. Ons verlanglijstje ook neer te leggen soms. Maar dat in de communicatie het ook belangrijk is dat je ook luistert. Hè? Als je met iemand in gesprek bent en je praat alleen maar en je stelt nooit eens een vraag en terugluistert, dan... Ja, dan is er niet echt communicatie. Dat is wat ik dominee Vreugdeheel ook net aangaf. Dus ik ben ook wel zelf bezig om dat concreet te maken. Door vaak wat ik doe 's morgens bij mijn eigen stille tijd, is dat je eerst begint met een lied. Een aanbiddingslied om daarna te luisteren. Om daarmee ook mijn hart tot God te richten. Dat helpt je ook wel om in een hele vaak mix van gedachten die in je hoofd zijn, om je echt te leren je gedachten te focussen. Daarna ook gewoon in gebed te gaan. En dan te vragen ook om... zegen over datgene wat ik ga lezen. Want ik zeg van, ja, Heere God, uw woord is gewoon een moeilijk boek. 2000 jaar geleden geschreven. En tegelijkertijd weet ik wel, en dat belooft u ook, dat u met uw Heilige Geest ook vandaag nog wil spreken. En dat zegt u ook tot mij. Als ik straks uw woorden lees, wilt u dan ook spreken? Nou, daarna neem ik een gedeelte uit de Bijbel wat ik bestudeer of gewoon bemediteer. Dus echt probeer echt te luisteren naar wat heeft God tot mij te zeggen.
Een willekeurig gedeelte?
Nu de laatste tijd heb ik Bijbelboek Handelingen doorgenomen. Af en toe wijk ik er wel eens vanaf. Lees ik een psalm of iets anders wat dan via een bijbelleesrooster op mijn pad komt. Maar vaak ook wel via een bepaalde structuur. En daarna, dat heb ik ook wel geleerd van Gerrit Vreugdeheel. Die dat ook eerder ook tegen me gezegd heeft. Om dan ook gewoon te gaan luisteren wat God wil zeggen. En dat kan soms best lastig zijn. Ik vind het nog steeds moeilijk.
Ja, wat, hoe doe je dat dan?
Nou, kun je een schriftje pakken en bepaalde gedachten die bij je boven komen om die gewoon op te schrijven. En dat kan soms iets zijn naar aanleiding van wat je gelezen hebt. Een bepaalde bijbeltekst die jou bijzonder aanspreekt. Hè? Dat kan zomaar zijn dat God die dag die tekst laat terugkomen. Het kan zijn dat er een bepaalde gedachte komt in jou die misschien gerelateerd is aan een bepaalde situatie waarin je op dat moment in zit. Of iets anders wat God in jouw gedachten brengt. Schrijf het gewoon op. En het kan zomaar zijn dat je op dat moment, dat er voor de rest, dat je niks ervaart of zo. Maar als je het opschrijft, dan kan het zomaar zijn dat je een week later zo'n tekst op een nieuwe manier terugkomt. Dat je zegt, hey, dat las ik toen bij mijn stille tijd. En dat God dan op een bepaald moment spreekt. Hè? En op die manier helpt het je wel om Gods stem wel beter te verstaan. En ook te zien welke lijnen God met jouw leven gaat.
Ja, en door het op te schrijven kun je het eigenlijk weer teruglezen.
Ja, klopt. Het helpt wel. Maar nog steeds is het wel een oefening, hoor. Ik vind het best moeilijk. Maar dit helpt wel.
Ja, nou, het is eigenlijk een hele mooie oefening om ook aan onze luisteraars mee te geven. Dus luisteraar, als je daar gelegenheid voor hebt, probeer die vandaag die oefening in te plannen. Op een rustig moment, zet alles even uit. Pak een schriftje, pak je Bijbel en lees een stuk. En probeer inderdaad gewoon eens op te schrijven. Wat komt er in je op? Is er een tekst die je raakt? Of zijn er andere gedachten? Moet je aan mensen denken? En probeer daarmee te oefenen. En doe dat vooral, hè? Want dit is, we hebben het gehoord. Als je niet oefent,
Dan gebeurt er ook niet zoveel.
En ik herken bij mezelf dat ik dat soms wel eens naast me neerleg. Maar dit is een goede oefening. Ik ga hem sowieso doen.
Mooi. Hey, we zijn hiermee ook weer aan het einde gekomen van alweer de 54e aflevering van podcast De Stem. Nou, in de volgende editie dus deel 2 van het gesprek met Gerrit Vreugdeheel. En we bespreken dan twee andere verhalen van vervolgde christenen, waarin God iets laat zien van zijn bijzondere leiding. Voor meer informatie over het werk van SDOK kun je terecht op sdok.nl. Graag tot over 3 weken.
Tot ziens.